Goedenavond allemaal. Zullen we ons gaan staan voor ons eerste loflied? Om God welkom te heten, om zijn naam te prijzen. Is een lied om Gods naam groot te maken. Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam. mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de staal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik u geven.
Geef van haar.
Want u bent de weg gegaan.
Want u bent de weg gegaan.
Die mij redding bracht en leef. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de zaal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam.
Goedenavond allemaal. Welkom dat jullie hier zijn. Deel is op vakantie, denk ik, maar ik denk ook dat er vakantiehangers hier zijn. Welkom, voel je vrij om mee te doen. En ik zie ernaar uit wat er vanavond gaat gebeuren, wat God gaat doen. Zullen we met elkaar bidden? Trouwe Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat we hier mogen zijn om u op te zoeken. Te horen wat u ons te vertellen heeft. Te horen wat hoe wij op meer op u mogen gaan lijken, Heer. Heer, we zijn benieuwd naar wat Jefta ons gaat vertellen. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem leiden en de woorden geven? Heer, zo vraag ik u zegen over deze avond. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Het volgende lied is Mighty to Save.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. All my fears and failures, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender.
I surrender.
Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
Met het volgende lied willen we stil worden voor Jezus. We willen Hem aanbidden. Rustig worden. Zodat we kunnen horen wat Hij tot ons te zeggen heeft. Wij aanbidden U, Jezus.
Zijn wij, hier bent u, zo dichtbij, hier en nu, aan uw hart, horen wij, dicht bij u, voor altijd. Wij aanbidden u. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Jezus. Hier is ons hart, wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Hier is ons hart. Nog dood, nog leven, toekomst, nog heden. Niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus. Met u verweven, eeuwig verenigd. Niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus. Nog dood, nog leven, toekomst. Nog heden, niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus. Met u verweven, eeuwig verenigd. Niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden.
Wil ik nu graag Jefta en Corina naar voren vragen.
Hey Corina. Nee, wat hebben we een mooi lied gezongen. Wij aanbidden u Jezus en we zijn dankbaar dat Jefta hier is. Hij gaat iets moois vertellen vanavond aan ons. En degene die hier zitten, geloof ik dat die ja, speciaal hier ook zijn. En bedankt voor jullie komst. Het werd ook al even gezegd. Maar als we dan zo aan het zingen zijn, moest ik denken aan een stukje wat we lazen na het eten. Jefta heeft bij ons gegeten. En we lazen over het stukje van wie is God voor jou en hoe noem je de Heere God? En toen deden we even een rondje langs onze tafel. Nou ja, God is voor ons als een vader. En de Heer Jezus is een vriend. Abba, papa, onze papa. En we hebben een gemeenschappelijk goed. We kennen elkaar door de Heer Jezus. Door wat we samen mochten doen, samen mochten werken. En nu ben je hier en dat vind ik heel gaaf dat je hier bent. En dat je hier deze mensen mag toespreken. namens de Heer Jezus. En dat stukje was ook, we halen een stukje van de hemel naar de aarde. En dat is eigenlijk al begonnen. Als we hier zitten, dan geloof ik dat er een stukje hemel op aarde komt. En dat we ons hart mogen openstellen. En dat we de Heer Jezus mogen aanbidden en dat hij binnen in ons komt. En daarmee wil ik je eigenlijk zegenen. Die woorden van de Heer Jezus zijn jouw deelgenoot. En de Heilige Geest zal door jou heen tot de menigte spreken. En ik zegen alle mensen die naar jou luisteren. In Jezus' naam.
Bron is van identiteit en eigenwaarde. En wat ik hoop, is dat een aantal van jullie die hier vorig jaar waren, daar ook iets van ervaren hebben in het afgelopen jaar. Dit jaar heb ik ook spulletjes meegenomen, want dat vind ik gewoon altijd leuk om te doen en dat helpt mijzelf ook in de voorbereiding. Ik zit wel te denken, ja, ze staan misschien nog niet helemaal netjes, want zo'n kroon mag natuurlijk wel even hier op het altaar, neem ik aan. En deze die mag nog even een beetje zo staan, ja. En deze mag ook wel hier naartoe, zo. Even kijken, ja. Zo is de voorjaarsopruiming wel ge... Ja. Hey mensen. Waar ik jullie over ga vertellen is over de kern van de kern van wat we geloven. Namelijk het evangelie. En nou zou je kunnen zeggen, ja het evangelie dat ken ik nou wel. Maar in het boek Galaten komt er een moment voor dat Paulus Petrus in het openbaar aanspreekt. Omdat hij in strijd handelt met het evangelie. Nou, dat is de Petrus die met Jezus samengeleefd heeft. Dus als er een moment in zijn leven kan zijn waarin hij in strijd leeft, in strijd handelt met het evangelie, dan denk ik dat dat ook onze aandacht gedurende ons hele leven vraagt. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan, toen ik 19 was, ben ik tot geloof gekomen. Ik had altijd wel een christelijke opvoeding gehad, maar ver afgedwaald. En toen ik tot bekering kwam, was ik heel blij dat ik een nieuw begin mocht, een nieuwe start mocht maken. Mijn zonden waren vergeven. Jezus is voor mij gestorven, mijn zonden waren vergeven. Alleen als ik terugkijk naar dat moment, deed ik daar in dat bekeringsmoment eigenlijk ook de belofte aan God om beter mijn best te doen, om een goed leven te leiden. En toen ik vervolgens een tijdje later me liet dopen, was dat eigenlijk ook weer een belofte aan God om beter mijn best te doen. En misschien herkennen jullie dat wel, dat je dat door je leven heen hebt, door de jaren heen hebt, dat je, nou bijvoorbeeld als je een God een keer ervaart in een dienst, dat je denkt, oh ja, weet je, ik heb er al zo'n tijd niks mee gedaan. Ik heb al zo'n tijd geen tijd aan God besteed. Voel je wat schuldgevoel, want dat is natuurlijk wel de bedoeling dat God het belangrijkste is in je leven. Doe je een belofte aan God? Probeer je meer discipline aan de dag te leggen dan de vorige keer? En dan doe je je best en dan faal je. Onherroepelijk, want we zijn mensen. En hoe lossen we dat dan op? We voelen ons schuldig, we gaan naar God toe. We zeggen dat het ons spijt, we beloven ons best te doen, et cetera. Dat is een soort paadje wat je dan je hele leven lang door kan lopen in je relatie met God. En dat iets beloven aan God, dat had ik eigenlijk ook vanaf jongs af aan wel meegekregen. En het is ook logisch dat de focus ligt op je best doen, op je gedrag. Weet je, dat krijgen we van jongs af aan mee in onze opvoeding. Vertoon je goed gedrag, dan krijg je positieve aandacht. Doe je het slecht, krijg je of straf of word je genegeerd, et cetera. Dus het zit helemaal in ons systeem gebakken dat de focus ligt op zichtbaar gedrag. En dat is in heel veel kerken is dat niet anders. Maar de kans bestaat dan wel dat als jij op die manier in relatie tot God staat, dat je Gods goedheid, Gods onverdiende goedheid, dat je die eigenlijk meer ziet als een lening die je gedurende je hele leven moet aflossen door je best te doen, in plaats van een cadeau. Nou, ik heb begrepen dat dit een jongerendienst is, maar ik zou toch even willen vragen, 40-plussers, willen jullie even je hand opsteken? Kijk, 40-plussers. En 40-plussers, lukt de zelfverbetering op discipline en je best doen al een beetje? Een beetje. En ik denk, ik geloof er zelf in, en dat zal ik jullie straks ook uitleggen, en ik hoop dat jullie met mij daarvan overtuigd zullen raken, dat het nooit Gods bedoeling is geweest om op die manier je als mens tot hem te verhouden. En ik denk ook dat het dus voor aan de 40-plussers, weet je, mocht je een rol hebben naar jongeren toe, et cetera, leg hun geen andere last op, of leg hun geen last op, maar leg het evangelie uit. Nou, wat is dat evangelie nou? En ik zal het uitleggen aan de hand van een aantal objecten. Ik leg dit even hier neer. Ik zal uitleggen wat het wel is, en ik zal ook uitleggen wat het niet is, op basis van het boek Galaten en wat andere teksten. Nou, beste mensen, we kennen allemaal het kruis. Leuk weetje. Pas na 350 na Christus werd het kruis een teken van het christendom. Al die honderden jaren ervoor niet. Best interessant. Dat is een leuk weetje. Maar Jezus die heeft uit liefde, of God heeft uit liefde zijn enige geboren zoon gegeven. Dat staat in de Bijbel, in Johannes 3 vers 16 staat, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon naar de aarde heeft gezonden om ons te redden. En vers 17... Dat daar staat van, hij is gekomen, hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden, om haar te behouden. Hele belangrijke aanvulling. Vaak, voor veel mensen blijft het vaak bij het kruis. In de zin van, dat in dat patroon van een belofte doen, meer discipline aan de dag leggen en dat het dan misgaat, dan gaat het mis. En wat doe je dan? Dan ga je naar het kruis toe. En aan de ene kant is dat mooi en tegelijkertijd staat er ook in Romeinen, staat Jezus is gestorven voor onze zonden en hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Dus ik kan het eigenlijk niet over het kruis hebben, waar Jezus is gestorven, zonder ook iets van een symbool mee te nemen wat betrekking heeft op zijn opstanding. En daarom heb ik deze kroon meegenomen. Wat ik nog mooi vind om te vertellen over dat kruis dat gaat over plaatsvervanging. Dat is iets uit theologie, maar even heel simpel uitgelegd is het zo dat Jezus jouw plaats inneemt. En je komt dat tegen in de Bijbel, in Bijbelteksten waarin je tegenovergestelde ziet. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat bijvoorbeeld hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja? En in 1 Petrus 3 vers 18, Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardige, opdat Jezus ons tot God zou brengen. Ook weer die plaatsvervanging. En dan die kroon. Jezus is opgestaan, hij leeft, hij zit aan de rechterhand van God en we worden uitgenodigd in Hebreeën om vrijmoedig naar die troon van genade te komen. Dus Jezus is gestorven voor onze zonden, je mag altijd bij hem terecht voor een nieuwe start. Maar waar hij is, waar hij leeft, is aan de rechterhand van God. Waar hij als koning der koningen heerst. Dan is het zo dat je van God iets krijgt. Ik heb al twee dingen genoemd: vergeving van zonde. Rechtvaardiging. Rechtvaardiging betekent een blijvend herstel van je relatie met God, doordat het leven wat Jezus heeft geleefd aan jou is toegerekend. Alsof jij zoals Jezus hebt geleefd, alsof jij zoals Jezus bent. Zo kijkt God naar jou en zo is dat op jouw rekening bijgeschreven. Voor de boekhouders onder ons, in de Bijbel wordt daar een boekhoudkundige term voor genoemd in de grondtekst. Vergeving, rechtvaardiging, aangenomen als geliefd kind van God. Wat staat er in Romeinen? Gods geest bevestigt onze geest dat wij zijn kinderen zijn. Dat zit hierin. Gods Heilige Geest bevestigt onze geest, het diepste stukje wat in ons zit, bevestigt hij continu, wil hij continu bevestigen dat wij zijn kinderen zijn. Hier zit, in de slipstream daarvan zit identiteit, eigenwaarde, hulp, troost en een heleboel andere dingen. Alleen de kern is vergeving van zonde, rechtvaardige status, aangenomen als zijn kind. Dat is een cadeau, is geen lening. Tot zover het goede nieuws. Beter je best doen, zit hier nog niet bij. Maar, zul je zeggen, hoe zit het nou met de goede daden? En hoe zit het nou met de discipline? en de deugden en de regels, et cetera. Mag je dan maar doen wat je wil? Het antwoord daarop is nee. Alleen de vraag is, hoe je aan die goede daden komt. Johannes 15. Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Als je in mij blijft en ik in jullie, zal je veel vrucht dragen. Nou, voorbeelden van vrucht. We kennen natuurlijk de vrucht van de geest. Tenminste, ik zeg natuurlijk. Misschien is dat helemaal geen terechte aanname. Maar daar zitten dingen in als geduld, discipline, moed, vreugde, vertrouwen, goede daden, onbaatzuchtigheid. Allemaal dat soort dingen die we als christenen goed vinden. Dus, uit liefde heeft God zijn Zoon gestuurd. Hij is gestorven voor je zonde. Hij is opgestaan voor je rechtvaardiging. Dat is wat je ontvangt, inclusief je identiteit als geliefd, geliefde zoon en dochter. En al die andere dingen die daaruit voortvloeien. Jezus is de wijnstok. Wij zijn de rank. Als we aan hem vastzitten, dragen we veel vrucht. Nou, dit, lieve medeleerlingen van het leven, dit is het goede nieuws. En dan komen we aan bij het boek Galaten. Paulus, die heeft een aantal kerken gesticht. Die heeft evangelie uitgelegd, die mensen die hebben dat aangenomen. En die kerken zijn begonnen. So far so good. Hij gaat weg, hij wordt gevangen genomen. Er komen andere mensen. En die zeggen, ja, weet je, die Jezus, dat is wel, dat je in Jezus gelooft, helemaal oké. Maar er zijn wel een paar dingen waar je aan moet houden. Besnijdenis, Joodse traditionele wetten, de andere geboden. Dus Jezus oké, maar je moet wel dit erbij, want anders, nou, dat was de context. En Paulus, die, hoe zal ik het zeggen? Die haalt echt alles uit de kast om hen te overtuigen om niet dat pad op te gaan. Ik lees uit hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. Het verbaast mij dat jullie je zo snel hebben afgewend van hem die jullie door de genade van Christus, dus door de onverdiende goedheid van Christus, hebben geroepen en dat jullie je tot een ander evangelie hebben gekeerd. Punt. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En je zou het woord ook kunnen vertalen als omdraaien. Dus dat de volgorde wordt omgedraaid. Wanneer iemand, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, jullie een evangelie zou verkondigen dat in strijd is met wat ik jullie eerder heb verkondigd, vervloekt is hij. En dan in Galaten hoofdstuk 3 vers 1, Galaten, jullie hebben je verstand verloren. Nou, waar maakt Paulus zich nou zo ontzettend druk om? Ik denk dat ik geen andere plek ken in het Nieuwe Testament waar Paulus zich zo ontzettend druk maakt. Paulus maakt zich druk over de volgorde. De volgorde is, Jezus is gestorven voor onze zonde, opgestaan voor onze rechtvaardiging. Daar komen, dit is wat hij in de aanbieding heeft voor ons, die vergeving, die rechtvaardiging. Het is een cadeau, geen lening, je identiteit, je eigen waarde. En dan vanuit je verbondenheid, het feit dat je vastzit aan Jezus, zorgt ervoor dat je vrucht gaat groeien. Nou, dat is de volgorde. En wat is nou het punt waar hij zich zo druk om maakt? Nou, die verbondenheid met Jezus, die zetten we even aan de kant. Het cadeau verplaatsen we even hier naartoe. Zo. En daar sta je dan met je vrucht. Met je voornemen, met je zelfdiscipline. Dus Jezus, oké, maar daarna moet je toch echt wel zelf aan de bak. Met je vreugde, met je discipline. Met je goede daden. Want pas dan ben je het waard om zijn zoon of dochter te zijn. En pas dan ben je zijn vergeving waard. En pas dan ben je het waard dat hij je gebeden verhoort. En in werkelijkheid is dit niets anders dan toch jezelf proberen te redden. We hebben er net van gezongen dat Jezus ons redt, maar wat proberen we in de praktijk? Vaak onszelf te redden, zelf de ballen in de lucht te houden, zelf zo goed mogelijk voor de dag te komen. Maar het is het wat Jezus te geven heeft, dit accepteer je feitelijk dan niet. En je probeert jezelf te redden, je vertrouwt niet daadwerkelijk op hem en je kan niet echt accepteren wat hij je te geven heeft. En die vrucht, lieve mensen, is bijna hetzelfde toch? Het is niet van echt te onderscheiden. Het lijkt er zo op, als buitenstaander, kan je het niet zien, bijna niet. En hier zit het paadje wat ik net noemde, het paadje dat je er iets uit weet te persen, omdat het dan weer misgaat en dat je weer naar God toe gaat en dat je schuld beleidt en dat je weer belooft om beter je best te doen en meer discipline aan de dag te leggen en dat het weer misgaat. Hier zit ook het vergelijken met anderen. Dat je kijkt, hoe doe ik het in vergelijking tot anderen? Hier zit continue zelfbeoordeling. Zelfbeoordeling van je eigen gedrag, van je eigen prestatie. Hier zit veroordeling van je eigen gedrag. Maar hier zit ook de mensen die in het bedrijfsleven, in het normale sociale leven, in het bedrijfsleven, in het werkende leven, toch al goed uit de bus komen. De assertieve, de ondernemende, de doeners, de gedisciplineerde, die komen hier ook goed uit de bus in onze christelijke wereld. Maar dit, lieve mensen, dit is niet het evangelie en dit is waar Paulus zich zo ontzettend druk over maakt. En laten we ook eerlijk zijn, zelfs in het goede wat we doen, wat we eruit weten te persen, in het goede wat we doen, zijn onze motieven vaak niet zuiver. Zelfs ik zou hier nu kunnen staan en voor mijn eigen koninkrijkje preken en het kruis van Jezus gebruiken om mijn eigen koninkrijkje te bouwen. Jullie kunnen het niet zien, het gebeurt allemaal van binnen. Dus misschien wel iets waaraan je het zou kunnen zien. Mensen die heel kritisch zijn naar anderen. En beoordelend en veroordelend zijn naar anderen. En dus ook vaak hard voor zichzelf. Die kun je misschien wel herkennen. Dan zeg je van, oh ja, weet je, dat is niet vanuit verbondenheid met Jezus. Maar ja, je hebt ook genoeg mensen die hebben gewoon een zacht aardig karakter. Die zijn gewoon lief en vriendelijk, zo zijn ze geboren. Dus dit is allemaal wat er van binnen gebeurt. En dan worden we door Jezus met beide benen op de grond gezet. Oh, ik zal deze even hier neerleggen. In Johannes 15 staat, blijf in mij en ik in jou, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok vastzit, zo ook jij niet als je niet in mij blijft. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. En daar zit geen belofte van jou aan God in, om beter je best te doen en om meer discipline aan de dag te leggen. Maar er zit wel de aanmoediging, de aandrang in om één relatie te onderhouden. En dat is vast te zitten aan Jezus. En dan kijken wat er gebeurt. En in heel veel preken kan het zijn dat je aangespoord wordt om iets te doen, om iets te geven. Neem een voorbeeld, 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en discipline. Hoe komt dat je oren binnen? Ik mag niet bang zijn, ik moet meer kracht aan de dag leggen, meer liefde en meer zelfdiscipline. Zo horen we het vaak, maar dat is niet wat er staat. In verbondenheid met Jezus heeft God ons een geest gegeven van kracht, van liefde en discipline. Zelfs de discipline komt bij hem vandaan. Even kijken. En het mooie van het evangelie is dat het de blik afhaalt van jezelf. Van hoe je zelf overkomt, wat je zelf zou moeten, wat je zelf eruit moet persen. Want het is zijn liefde voor ons en het is zijn leven wat hij gegeven heeft voor ons. En het is zijn koningschap en het is zijn cadeau wat hij aan ons geeft. En het is zijn vrucht die hij in ons laat groeien. En dat is precies zoals het vanaf het begin is. God is de gever en wij zijn de ontvanger. Dat is altijd al zo geweest vanaf de Hof van Eden. En wat ik zo mooi vind, wat Paulus in Handelingen 17 zegt, de God die deze wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, die de Heer van hemel en aarde is, woont niet in tempels met mensenhanden gemaakt. Laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Er is niets wat God nog nodig heeft. Het ontbreekt hem aan niets. Toen ik dat een paar jaar geleden tot me door liet dringen, vond ik dat een hele bevrijding, kan ik je vertellen. Wat nou als je dit gaat toepassen? En hoe? In elk geval, wat er gebeurt, is dat je focus komt te liggen op één relatie in plaats van een zelfverbeterplan met 20, 30 of 100 punten wat je je hele leven lang met je meesleept. En je blik gaat naar God en wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gegeven, in plaats van constant naar jezelf te kijken en jezelf te beoordelen en te veroordelen. En ik denk dat het je ook de vrijheid geeft om het leven te leven zoals God dat heeft bedoeld. Nou, wat te doen, dat is natuurlijk dan een soort van de, ja, misschien wel de belangrijkste vraag. Je loopt die weg, wat moet je dan? Ik denk stap 1 is dat je het als een relatie gaat zien. Waar je tijd in investeert. Maar ook dat je er werk van maakt. Werk. Dat je de tijd voor neemt om waarheid binnen te krijgen. Dus wat ik bijvoorbeeld doe. Ik zit met mijn, ik ben hier samen met JP. Wij zitten in de auto en wij praten ook over outdoor en weet ik veel wat voor bouwprojecten wat we hebben. Maar we praten ook over het goede nieuws. En daarmee maken we elkaar sterker. 'S Ochtends, zeker als iedereen lekker, mijn vrouw en mijn kinderen de deur uit zijn, ga ik lekker in mijn stoel zitten. En dan doe ik mijn ogen dicht en dan zeg ik: liefdevolle Vader, U bent mijn enige bron van identiteit en eigenwaarde. Het feit dat ik uw kind ben. En dank U dat U met uw geest bevestigt aan mijn geest dat ik uw kind ben. En zo kan je dingen, zeggen over jou, het feit dat je rechtvaardig bent. Het feit dat je vergeven bent. Kan je jezelf in herinnering brengen dat je niet vrucht uit jezelf hoeft te persen, maar dat je dat het feit dat je vastzit aan Jezus zorgt voor die vrucht. En we weten allemaal dat alles wat er je oren en je ogen binnenkomt en wat je hardop uitspreekt, dat heeft invloed op je leven. En als je het evangelie daar een plek in geeft en je tijd neemt om regelmatig met Jezus te praten, mag je erop vertrouwen dat het wonder in je leven gebeurt en dat het evangelie, wat een kracht wordt genoemd, een niet te onderschatte kracht gaat werken in je leven. En als het gaat, hè, er werd net gezegd van hoe we, hè, dat we van Jefta mogen horen, hoe we steeds meer op Jezus gaan lijken, toen dacht ik, ja, inderdaad, ja. Dat is dus op deze manier. En op geen enkele andere manier gaat het lukken. En ik geloof er ook in, en dat zie ik ook steeds meer om me heen met mensen die ik praat, dat ze moe zijn geworden van de loop die ik net vertelde. Over schuld, nieuwe voornemen, je best doen, meer discipline aan de dag leggen en het gaat weer mis. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. En ik denk ook dat als we hem even groter trekken naar ons christenen allemaal of deze kerk, dat als je als we dit gaan toepassen in ons leven, dat we heel ontspannen worden. En dat we het oordelen, beoordelen, veroordelen van anderen, dat we dat achter ons laten. En dat we de meest aantrekkelijke groep worden om bij te zijn. En ik dacht altijd van ja, maar het evangelie, dat is voor het begin van je leven. Terwijl ik nu weet, of je nou 2 uur christen bent, 2 dagen, 2 maanden, 2 jaar, 20 jaar, 50 jaar. Het evangelie is wat je nodig hebt. En als je nu denkt, naar aanleiding van mijn verhaal, dit wist ik, maar ben ik uit het oog verloren? Of hé, ik hoor het nu op een andere manier en er gaan wat dingen door mijn hoofd in mijn leven die eigenlijk anders zouden moeten. En je wil daar vanavond een stap in zetten, dan zijn er mensen achterin. Misschien zouden jullie heel even kunnen gaan staan. Die voor jullie kunnen bidden als je dat wil. Drie mensen die voor jullie klaarstaan. En ik zou graag willen afsluiten met gebed, voordat we, ik denk, verder gaan zingen. Ja? Oké. Laten we onze ogen sluiten. Liefdevolle Vader, het evangelie wordt in de Bijbel dwaasheid genoemd. En als je er zo in eerste instantie naar kijkt, dan denk je dat is het ook wel een beetje. Maar er staat ook, het is een kracht voor ons die dit hebben aangenomen. En dank u voor de brief aan de christenen in Galaten waar we van mogen leren. En ik wil aan u vragen of u het evangelie, het zaadje van het evangelie, wil laten groeien in ons leven. Wilt u met ons meegaan? En wilt u dit in ons hart, in ons leven laten landen? Tot eer van uw naam. Amen.
Is my heart, Lord? Is my heart, Lord? Is my heart, Lord? Speak what is true. Is my heart, Lord? Is my heart, Lord? Is my heart, Lord? Speak what is true.
I am loved, I am made pure, I have loved.
Passend bij je preek, Jefta. Een lied over overgave. Een lied over identiteit. En ons volgende lied gaat er ook over. In u weet ik wie ik ben. Dat wij in Jezus mogen weten wie we zijn, het cadeau. Om daar van daaruit vrucht te dragen.
Verbonden door zonde.
Mag ik je vragen om deze avond met ons af te sluiten met gebed.
Ja, dat mag. Ik zal hier ook nog heel even blijven. Als er nou iets is wat je gehoord hebt waarvan je zegt, daar ben ik het echt niet mee eens, of daar ben ik het juist wel mee eens, want ik heb daar een voorbeeld van in mijn leven. Deel het alsjeblieft en maak van de gelegenheid gebruik om voor je te laten bidden als dit voor jou was. Ik zal de avond afsluiten, laten we onze ogen sluiten. Liefdevolle Vader, wat fijn dat u onze bron bent van eigenwaarde. En identiteit. En dat we niet voor onze eigen identiteit en onze eigen waarde hoeven te zorgen. En dank u Jezus dat u ons gered heeft. En dank u dat we niet onszelf hoeven te redden. En dank u dat u ons rechtvaardig verklaard heeft. Dat u uw leven op onze rekening heeft bijgeschreven. En dat we niet ons eigen leven 10, 20, 50, 60, 80 jaar lang op hoeven te poetsen om bij u terecht te komen, maar dat er blijvend herstel is door u, Jezus, van onze relatie met de Vader. En lieve medeleerlingen, medevolgelingen van Jezus, twijfelaars soms, want we zijn mensen, falend, struikelend, wil ik jullie zegenen en wil ik mezelf zegenen. Dat Gods waarheid in ons hart zal groeien. En ons leven helemaal zal mogen veranderen. En dat er in ons leven, door onze verbondenheid met Jezus, rijke vrucht mag zijn. In de naam van Jezus. Amen.
Dankjewel. Dan is het nu tijd voor ons slotlied. zullen we daarvoor gaan staan. Straks na de dienst is er nog koffie, thee, limonade hier achterin. De collecte is bij de uitgang, die is voor het Gaaf-event. En Jef, daar mag ik je vragen om na het slotlied ons nog te zegenen. Ja, als je dat wil. Ja, geweldig. Dan gaan we nu, dan wil ik u uitnodigen om te gaan staan voor ons slotlied, Joy.
Joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy. God, joy, joy, joy. Down in my heart of God, joy, joy, joy. Down in my heart of God, joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah.
Nu geen verrassingen meer hoor, Jefta.
Hoe meer, hoe beter, toch? Liefdevolle Vader, mag ik u zegen vragen voor alle kinderen en tieners? Wilt u hun een geweldige vakantie geven, waarin ze lekker met andere dingen bezig mogen zijn dan school? En wilt u bij hen zijn? En u roept ons op om als kinderen te zijn. Kinderen die misschien nog niet zoveel van u begrijpen, maar wel graag bij u willen zijn. En daarmee zegen ik jullie, de volwassenen, de ouderen. Dat jullie als een kind zullen zijn en op een nieuwe manier je naar God zullen uitstrekken en dat er vanuit de verbondenheid met hem nieuw leven ontstaat in wat voor situatie er ook is in je leven die niet klopt, die niet in lijn is met het evangelie of waar je bent vastgelopen. Minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan identiteit, zoekend. Ik spreek de naam van Jezus daarover uit. Amen.